Ik citeer hier nog een paar versen uit Deuteronomium. Ik zoek ze niet op, ik lees ze hier van mijn lijstje af, zo in, even snel. Uit Deuteronomium 10, vers 15. Alleen heeft de Heere lust gehad aan uw vader om die lief te hebben en heeft hun zaad na hen, ulieden, uit al de volken verkoren gelijk het te deze dagen is. En in Deuteronomium 14, vers 2. Want gij zijt een heilig volk, den Heere, uw God. En u heeft de Heere verkoren om hem tot een volk des eigendoms te zijn. Segula, de schat. Uit al de volken die op de aardbodem zijn. En Deuteronomium 26, vers 18. De Heere heeft u heden doen zeggen dat gij hem tot een volk des eigendoms zult zijn, gelijk als zij u gesproken heeft, en dat gij al zijn geboden zult houden. Deuteronomium 28, vers 9. De Heer zal u zichzelf tot een heilig volk bevestigen, gelijk als u gezworen heeft wanneer gij de geboden des Heeren uw God zult houden en in zijn wegen wandelen. En zo zijn er talloze schriftplaatsen, niet alleen in de Mosaïsche boeken, maar ook later in de profeten en zelfs in de geschiedenis wordt bij gelegenheid worden deze uitspraken aangehaald met betrekking tot Israël. En dikwijls in verband met dat Israël zelf die stem des Heeren niet gehoorzaam was en dus de positie van volk van God verspeeld had. Anderzijds ook in de profetieën wordt erop gewezen dat deze roeping van Israël alsnog gerealiseerd zal worden, maar dan populair gezegd in de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, als het in de toekomst alsnog, in de dagen van de grote verdrukking overigens, tot bekering zal komen, want die genadegiften God zijn onberouwelijk, staat er in dat verband in de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 11. Maar het punt is natuurlijk dat dezezelfde uitdrukkingen, heilig volk, verkregen volk, uitverkoren volk, mijn volk, dat precies de uitdrukkingen zijn die in het Nieuwe Testament gebruikt worden voor de gemeente. En u weet hoe dat gegaan is. Sommigen kennen helemaal het onderscheid niet tussen Israël en de gemeente. En men spreekt dus ook dikwijls over de oud-testamentische kerk enzovoort, omdat men inderdaad ziet dat dezelfde uitdrukkingen gebruikt worden. Niettemin is er groot onderscheid tussen Israël en de gemeente, maar de overeenkomst is natuurlijk toch dat Israël en de gemeente beide in hun tijd en bedeling, moet ik eigenlijk erbij zeggen, beide in hun tijd die functie van uitverkoren volk vervullen. Een van de problemen die bovendien aan dit thema kleven is dat men dat begrip uitverkiezing gekoppeld heeft aan de zaligheid van het individu. Iemand persoonlijk is uitverkoren of niet. En nou goed, daar zijn heel wat discussies over geweest. En dat is nog netjes gezegd, want het zijn gewoon boerenruzies geweest, dat men elkaar met dorsvlegels en hooivorken te lijf ging enzovoort. Maar, ja, het is nu eenmaal zo over die kwesties. Maar uitverkiezing of verkiezing betekent gewoon wat het betekent. Dus wordt ergens een keuze gemaakt en niet altijd staat het in verband met de verkiezing van Israël of de gemeente als zodanig. Er zijn van die schriftplaatsen waar het een andere toepassing krijgt, waar het anders gebruikt wordt. Zo is dat nou eenmaal in taal. Maar als het gaat om een volk en ook als het gaat in het Nieuwe Testament om de gemeente specifiek, wordt wel degelijk de uitdrukking gebruikt in verband met al deze oud-testamentische uitspraken over een heilig volk, een verkregen volk, een koninklijk priesterdom, een volk dat de Heere zou dienen en andersom een volk waarvan de Heer gebruik zou maken om zijn werk te voltooien. En het uiteindelijke verschil tussen Israël en de gemeente, het uiteindelijke verschil is dat voor de gemeente een hemelse toekomst is weggelegd als koninklijk priesterlijk volk, terwijl voor Israël nog steeds een aardse positie is weggelegd. die gerealiseerd zal worden, beide trouwens, in de dagen van de wederkomst van Christus. Vandaar dat die discussie over of de kerk, de gemeente, in de plaats van Israël gekomen is, niet zo'n heel eenvoudige is. En dat komt omdat men er allerlei begrippen bij introduceert die met het thema als zodanig helemaal niets te maken hebben. Daar gaat het maar om. Maar goed, daarvoor hebben wij de volgende collegedag uitgetrokken om dat systematischer door te nemen. Daar gaat het me nu verder niet om. Waar het me om gaat is dat de gemeente in onze dagen beschouwd wordt als het uitverkoren volk. En de vraag is uitverkoren waartoe? En het antwoord is om de Heer te dienen. God doet niks buiten zijn volk om. Dat is zijn personeel, heeft hij daartoe aangesteld, enzovoort. U weet waarschijnlijk ook, maar dat is ook enigszins buiten het onderwerp, dat men in sommige kringen erg veel onderscheid wenst te maken tussen Israël en de gemeente. En dikwijls komt men dan tot de vaststelling dat bijna alles, eigenlijk alles wat God gesproken heeft, gesproken is geworden tot Israël. En zo kwetst men zich dan onder allerlei zaken uit. Hè. Als de Bijbel dan zegt dat wij dit of dat zouden, dan zeggen we, ja, maar dat gaat niet over de gemeente, dat gaat over Israël. En het is bijna altijd is dat aantoonbaar. Maar het betekent helemaal niks als u beseft dat heel die Bijbel tot ons gekomen is via Israël. Het is altijd tot Israël gesproken, maar niet exclusief. Dat wil zeggen, het is aan Israël gesproken, het is aan Israël ter hand gesteld, Israël is aangesteld om het te beheren en ons bekend te maken. En al heb je 100 keer aangetoond, ook uit de Bijbel, dat bepaalde uitspraken van toepassing zijn op Israël, heb je nog steeds niet aangetoond dat ze niet van toepassing zijn op de gemeente. Dat laatste is soms wel eens het geval hoor, dat het niet op ons van toepassing is. Maar dat zou je moeten aantonen. En niet zeggen, het gaat over Israël, dus gaat het niet over ons. Dat is nog maar de vraag. Dat zal uit het verband moeten blijken. En dat geldt in de taal in het algemeen, niet alleen de Bijbel, maar ook daarbuiten. Maar in de Bijbel geldt dat net zo goed. Er zijn vele toepassingen of betekenissen die aan de naam Israël gegeven worden, afhankelijk van het gebruik. Afhankelijk van waar het staat, in welk zinsverband, in welke uiteenzetting, enzovoorts. En leest u maar een gewoon woordenboek der Nederlandse taal, dan zult u zien dat bepaalde woorden in een bepaalde discipline, in een bepaalde context, binnen een bepaald vakgebied een heel andere betekenis hebben dan in een ander vakgebied. Het zijn dezelfde woorden, maar het hangt er maar vanaf waar je het gebruikt en wanneer. Nou goed, daar ga ik niet verder op in, maar ik wil met u ingaan op schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, waar de gemeente beschreven wordt als uitverkoren volk. De meest voor de hand liggende, de mooiste vind ik altijd gewoon, die van Romeinen 8. Een geweldig hoofdstuk trouwens. Zeker ook in verband met dit onderwerp, omdat in Romeinen 8 nou eenmaal gezegd wordt dat wij geleid zouden worden door de Heilige Geest. En de vraag is niet hoe hij dat doet, primair. De vraag is, waarheen? Toch? Waar brengt hij ons dan? En het antwoord is, hij brengt ons bij een erfenis. Hij brengt ons tot onze zoonstelling. En dat is dan wat later in Romeinen 9, 10 en 11... becommentarieerd wordt, want als u wakker was, dan had u meteen gereageerd en gezegd, dat kan niet, want Israël zou tot zoon gesteld worden. Hoezo zouden wij tot zoon gesteld worden? Daar heb je dat probleem. En de uiteenzetting is dan in 9 tot en met 11, nou ja, er is sprake van verwisseling. U weet wel, die verwisseling van Jacob, toen hij de zonen van Jozef zegende, en toen hij zijn handen kruiste. En toen Jozef zei, pa, dat doet u verkeerd, want de oudste die staat aan uw rechterkant en dan moet uw rechterhand op. En Jacob die was ook al de zoveelste generatie waarin hetzelfde verschijnsel zich afspeelde. Dus die zei tegen Jozef, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. En ging er maar verder niet meer op in. Want het is een oud gegeven. Dat die twee verwisseld zouden worden. En dat de laatsten eersten zouden zijn en eersten laatsten. Enzovoorts. En hoewel Israël van oorsprong het eerste uitverkoren volk is, wordt het toch verwisseld met de gemeente. Die kwam pas later, maar de gemeente krijgt de hogere positie van de twee. De hemelse namelijk. Waarbij dus Manasse in beeld was van Israël onder de wet, het oorspronkelijke volk, het natuurlijke Israël. Manasse, een verbastering min of meer van de naam van Mozes trouwens, maar daar ga ik maar niet op in verder. Maar het is wel illustratief. En waarbij Efraïm, om redenen die ons in het algemeen wel bekend zijn, lijkt mij, waarbij Efraïm een beeld is van de gemeente. En Jacob wisselde zijn handen. En hij sprak over Efraïm, maar in werkelijkheid had hij het over gemeentelijke waarheid. Enzovoort. En het is hetzelfde verhaal als Esau en Jacob een generatie eerder en nog een generatie eerder, Ismaël en Isaac enzovoort. De verwisseling. En later in de Bijbel kom je het nog menigmaal tegen. De laatste keer dat ik het tegenkwam was in Esther, hoofdstuk 1. Vastie de laan uit en Esther ervoor in de plaats. Hoezo vervanging? Dat is toch vervanging? Ja. Nou goed, die waarheid gaat het dan om. Hè? En in dat Romeinen 8, waar dan gezegd wordt dat de gemeente geroepen is tot zoonstelling, tot een erfenis en wat het maar wezen mag, iets wat oorspronkelijk aan Israël beloofd is, daar lezen wij dan zo'n fraaie uitdrukking in vers 33 van Romeinen 8. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Een retorische vraag. Het antwoord ligt vast. Niemand, uiteraard. Er is wel een verklager der broederen. Maar die aanklachten van die verklager der broederen, die hebben geen juridische grond. Zie. En de verklager zelf zal worden aangeklaagd overigens. En geoordeeld, geëxecuteerd, maar dat wacht nog op de toekomst. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? En die uitverkorenen, dat zijn wij uiteraard. Wij die geloven, wij die met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn. Wij die deel hebben gekregen aan die geest Gods die in ons woont en die ons zou leiden tot die zoonstelling. Als Paulus dat uiteengezet heeft, alles bij elkaar, en gezegd heeft dat u ons tevoren verordineert en geroepen heeft, dat was vers 30, zegt hij in vers 31, wat zullen we hier dan nog aan toevoegen? Ik snap nooit waarom die vertalingen daar nooit uitkomen en altijd maar onduidelijk blijven. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Betekent gewoon, wat zullen we hier nog aan toe, tot, wat zullen we er nog aan toevoegen? Er valt niks aan toe te voegen, eigenlijk. Je kunt wel aan wat uiteengezet is in Romeinen 1 tot en met 8, je kunt er een vergrootglas boven houden, als het ware. Je kunt er een bepaald onderdeel uitnemen en dat onderdeel belichten. Dat gebeurt ook later in de brieven. Een thema als dat wij dus niet leven onder de Mosaïsche wet is later onderwerp van zowel de Galatenbrief als de Hebreeënbrief. Beide op verschillende manieren, maar het is zo'n thema. En nog een paar keer komt dat terug. Maar iets aan toe te voegen valt er niet. Wat mij ook altijd verbijstert is dat je welke waarheid je ook in het Nieuwe Testament tegenkomt, hij is altijd te herleiden tot Romeinen 1 tot en met 8. Daar staat het. Fundamenteel. En later wordt er bij gelegenheid uitgewerkt. Maar er wordt niks meer aan toegevoegd. Het blijft zoals het is. Ook voor degene die denken de Romeinenbrief was een vroege brief van Paulus. Hij heeft er later nog wat aan toegevoegd. Nee, hij heeft later nog meer brieven geschreven. Hij heeft er niks aan toegevoegd. Als u begrijpt wat ik bedoel. Waarheid is niet veranderd. Er is niet waarheid aan toegevoegd. Niet een vervolg of zoiets eigenlijk. Het is allemaal ontleend aan wat hier staat. Wel, u zegt natuurlijk ja, maar je hebt zelf gezegd dat Efeze en Hebreeën vervolgd zijn op de Romeinenbrief. Ze zeggen ja, maar het is de uitwerking van wat in de Romeinenbrief besloten ligt. Daar gaat het om. Wat zullen we nog aan toevoegen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? God die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen, voor de gemeente namelijk, overgegeven. Opdat hij zich in eigen volk zou heiligen, reinigen, ijverig in goede werken. Titus 2, waar we vandaag waren, maar het had ook Efeze 5 kunnen zijn, waar het precies hetzelfde zelfs tweemaal staat. Hij heeft zich voor de gemeente beperkt, overgegeven, aan het werk binnen de gemeente gewijd. Dat is een waarheid die men in het algemeen is kwijtgeraakt, doordat men altijd alles zoveel mogelijk maar van toepassing brengt op het werk dat de Heer in het verleden volbracht heeft aan het kruis van Golgotha. En aan dat werk wil ik niks afdoen, maar wel erop wijzen dat het daarna pas eigenlijk begon. Het werk aan de gemeente. En dat is wat hij in onze dagen doet. Hij wijdt zich aan die gemeente, waarmee u meteen weet wat het werk des Heren is. Dat is het werk tot roeping van een volk voor zijn naam uit de heidenen. Bedank aan Jacobus 15, Handelingen 15, de woorden van Jacobus. God roept zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat is het werk des Heren. En als wij betrokken zouden zijn in het werk des Heren, is het in dit werk. Een werk tot opbouw, kwalitatief en kwantitatief, van de gemeente. Dat wil zeggen, de opbouw van de gemeente in aantallen, kwantitatief, de prediking van het evangelie dus, maar ook kwalitatief, de prediking van dat woord binnen de gemeente. Opdat de gelovigen, u en ik dus, gebouwd zouden worden. Dat we zouden leren verstaan, ook in de praktijk, waar de Heer ons geplaatst heeft en wat onze roeping en verantwoordelijkheid is nu. Opdat we ook daardoor bekwaam zouden worden voor onze verantwoordelijkheid in de toekomst. Sommigen denken dat wij in de toekomst helemaal aan de ijdelheid zijn overgeleverd. Omdat er in de toekomst, als we bij de Heer zijn, heet dat, dan is er niks meer te doen. Dan zitten we op een wolkje harp te spelen. Ik moet er niet aan denken. Ik heb het niet zo op harpen in het algemeen. En bovendien heb ik hoogtevrees. Maar goed, Omar, als er geen andere muziekinstrumenten zijn, oké. Dan maar een harp. Harm, ja. Nou goed. En die denken dat er dan niks meer te doen valt, want het is allemaal al volbracht, er hoeft niks meer te gebeuren. En dat schijnt het grote ideaal te zijn van de meerderheid der mensheid. Ik begrijp daar niets van. Echt helemaal niets begrijp ik ervan. Integendeel. En waar het over gaat is namelijk dat wij bekwaam worden gemaakt om God te dienen, nu en vooral straks, in de toekomst. Maar goed, dat is nou niet mijn meest voor de hand liggende onderwerp. Waar het maar om gaat is dat de gelovigen hier gewoon uitverkorenen genoemd worden. Dat was Israël in het Oude Testament, in Oude Testamentische tijd, dat is nu de gemeente. Dat zijn dus de gelovigen. Omdat zij gelovigen zijn en doordat zij gelovigen zijn en op die grond zijn toegevoegd aan de gemeente, dat wil zeggen aan Christus, dan wel aan zijn lichaam, één plant met hem geworden zijn, twee hoofdstukken eerder in Romeinen hoofdstuk 6 enzovoorts. De Bijbel leert dat God oorspronkelijk Christus heeft uitverkoren. En wie aan hem deel heeft, is in hem uitverkoren en daarmee ook gewijd aan zijn dienst, wordt er gezegd. Misschien moet ik, maar dan maak ik het niet gemakkelijker op, maar misschien zou ik meteen zo, ook maar met de kleine lettertjes dan even, moeten doorverwijzen naar de Hebreeënbrief. En ik doe dat omdat ik vind dat die Hebreeënbrief zeer, zeer slecht begrepen wordt. Ik bedoel niet door u persoonlijk, maar gewoon in het algemeen. Een Hebreeënbrief die namelijk leert dat de Heer Jezus Christus in zijn opstanding, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, Hebreeën 1 vers 3, is gezeten aan de rechterhand Gods en daar gesteld is tot hoge priester, waarna volgt in Hebreeën 7 dat hij, voor alle duidelijkheid, toen hij op aarde was, geen priester was, laat staan hoge priester. En dat dus ook zijn kruisiging geen hoge priesterlijk werk was. Hetgeen trouwens tamelijk overbodig is om het te zeggen. Want noem mij dan eens een schriftgedeelte waaruit blijkt dat de hoge priester moest lijden. Dat dat priesterlijk werk is, lijden. De man moest leven. Maar ja, ze werden door de dood verhinderd te blijven, staat er dan. Ook in de Hebreeënbrief. Wat er staat is dat Christus in zijn opstanding pas, niet eerder, gesteld is nadat hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgene heeft geleden en geheiligd geworden is. Daardoor is hij gesteld tot zoon van God, staat er in de Hebreeënbrief. Is hij gesteld ook tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En aangezien de hoge priester moet offeren, in elk geval, offerde hij zichzelf, staat er. Dat was niet aan het kruis van Golgotha, want dat is een anachronisme. Dat had hij al lang achter zich, want toen hij stierf aan het kruis van Golgotha, was hij geen hoge priester. En al zou dat een offer genoemd worden in de Bijbel, ik geloof het niet, maar dat doet er nou niet toe, hoop ik. Al zou zijn dood een offer genoemd worden in de Bijbel, dan nog is het niet dat offer waarover de Hebreeënbrief spreekt. Dat kan niet, want hij was geen hoge priester. Toen hij stierf van het kruis. Hebben we die nog? Hij stond op uit de dood en zei, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. En de Vader zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En daarvan akte. En gij zijt hoge priester, vanaf nu, gij zijt hoge priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En de Hebreeënbrief zegt, hij is hoge priester, dus was het noodzakelijk dat hij wat zou offeren. En wat heeft hij geofferd? Zichzelf. En dus, want dit is de clue. Wat maakt het ons uit of hij zichzelf geofferd heeft? En wat dat betekent. Hij heeft zichzelf geofferd en dus ons ook. Nee, hier ben ik om uw wil te doen. En de Hebreeën 10, zoekt u het maar op. Staat achter elkaar. Hier ben ik om uw wil te doen. Gij hebt mij het lichaam toebereid. Welk lichaam? Dat in zijn opstanding, de gemeente, het lichaam van Christus, en heeft zich geofferd en om daarmee de wil van God te doen, en in die wil, zegt Hebreeën 10, zijn wij geheiligd. Want hij offerde zichzelf en daarmee heel de gemeente. Hij stelde zichzelf en daarmee heel de gemeente, heel zijn schat, al zijn bezit, hoe je dat maar noemt, heel zijn lichaam in dienst van God. En dus zegt Colossense, in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij, die zijn lichaam zijt, gij zijt in hem volmaakt. En daarmee bekwaam om God te dienen. Het hele punt is dat wij deel hebben gekregen aan Christus, gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En een van die dingen is dat we daardoor geplaatst zijn in de dienst van God. We hebben de hoogste baas, de beste baas die je denken kunt. Toch? Men zou het als een zegen beschouwen. Ja, ik zeg het wel ongelukkig. Omdat ik denk dat er velen zijn die dat niet als een zegen beschouwen. Ze hadden zelf baas willen wezen. Over hun eigen leven. Maar dat zijn wij niet. Wij dienen de Heer. Gij dient de Heere Christus, staat er. En de oproep in de Hebreeënbrief om met vrijmoedigheid te naderen tot die hoge priester, tot de troon der genade heet het dan, is een oproep aan gelovigen om ook in de praktijk van hun leven de consequentie te trekken van wat fundamenteel allang de status quo is. Namelijk, wij zijn dienstknechten van God en daarom naderen wij tot hem. Niet om dienstknechten van God te worden juridisch, maar wel in de praktijk. Hebben jullie die nog? Wij zijn geheiligd en daarom zouden wij heilig wandelen. Wij zijn dienstknechten van God. Daarom zouden wij hem dienen. Zie? En dat is wat het Nieuwe Testament ook zegt. Maar misschien kom ik vanzelf dit soort schriftplaatsen wel tegen. In elk geval neem ik u mee naar wat andere schriftplaatsen. In elk geval naar Romeinen 11 vers 7. Inderdaad nog Romeinen 11. Waar het gaat om de verwisseling van positie van Israël en de gemeente. En daar staat glashard in Romeinen 11 vers 7. hetgeen Israël zoekt. Want het zoekt wel, maar het zoekt niet met verstand. Staat er in 10 vers 2. Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Kijk, nog ga je problemen krijgen, hè? Wij hadden net opgeschreven dat Israël en uitverkorenen zijn synoniemen. Toch? Israël is het uitverkoren volk. Maar hier staat, wat Israël zocht heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen. Dat is dus niet Israël. Of toch? Jawel, Israël, maar op een ander niveau wordt het woord gebruikt. Kan het ook niet helpen, dat is taal. He? Hetgeen het natuurlijke Israël zocht, heeft het niet verkregen. Wat men zocht, zocht men namelijk via de wet. Maar dat staat in de laatste verse van Romeinen 9, een bladzijde eerder. Men zocht op de verkeerde plaats. Men zou moeten zoeken uit geloof. Gehoorzaam zijn aan het woord is geloof in de eerste plaats. Horen naar enzovoorts. En Paulus zegt, Israël heeft het gezocht in werken der wet en heeft dus niet gevonden, men zocht op de verkeerde plaats, daar valt niks te vinden. Maar er zijn er wel die verkregen hebben en die gevonden hebben. En die heette prompt in Romeinen 11 vers 7 uitverkorenen. Waarmee dus de hele positie en hoedanigheid van Israël als uitverkoren volk onder het oude verbond in één klap overgedragen wordt naar de gelovigen van onze tegenwoordige tijd. Wij die verkregen hebben, wij die geloven, worden prompt uitverkorenen genoemd. Zie? En wat het natuurlijke Israël betreft staat er, nou ja, er is geschreven, God heeft hen gegeven, een geest des diepen slaaps, ogen om niet te zien, oren om niet te horen, tot op de huidige dag, enzovoort, enzovoort. Nou ja, over die verwisseling wordt verderop in dit hoofdstuk nog veel duidelijker gesproken, maar ik laat het verder buiten beschouwing. Waar het om gaat, is dat de verantwoordelijkheid om het woord Gods te bewaren, te geloven en te prediken, om dat te vertegenwoordigen in de wereld, dat die verantwoordelijkheid in onze dagen beslist niet berust bij het Joodse volk, maar bij ons. Wij zijn dat uitverkoren volk. Als wij onze aardse positie verlaten hebben, dat is dus bij de opname van de gemeente, dan wordt de situatie op aarde weer anders. En bemoeit God zich alsnog met dat Joodse volk, dan wel met Israël, of hoe je dat maar zegt. En dan zal het alsnog in die oorspronkelijke positie geplaatst worden. Dat is ook niet het hele verhaal trouwens, maar dat vertel ik nou maar niet allemaal. Het gaat maar om deze beginselen. Wat ik ook al geciteerd heb uit het hoofd was 1 Korinthe. 1 Korinthe 1, vers 27... Omdat we zo'n soort uitspraak in verband met Israël al lazen. Hè? Hij zei, ik heb Israël wel lief, maar dat is om der vaderen wil. Zo staat het trouwens ook in Romeinen 11. Om der vaderen wil, maar niet omdat Israël nou zo'n goed volk is. Hè? Dat was het minste onder de volkeren staat er. En hier staat in 1 Korinthe 1, maar nu in verband met de gemeente, staat er in vers 26... Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zal, en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen, en het onedele der wereld, en het verachten heeft God uitverkoren. Kortom, hetgeen niets is, heeft God uitverkoren, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Het is de climax van de uiteenzetting uit de voorgaande verzen, waar gezegd wordt dat de wereld een tijd lang de gelegenheid heeft gehad om via de wijsheid van de mens, God te vinden. En Paulus zegt, dat is niet gebeurd, men heeft God niet gevonden, de wijsheid der wereld stond namelijk de wereld in de weg om God te vinden. En daarom doet God het in onze dagen precies andersom. Hij doet het nou via het dwaze der wereld. Ook om de wereld van die wijzen voor gek te zetten, uiteraard. Om de wijzen te beschamen. Hebben jullie dat nog? Zodat we ons niks zouden verbeelden naar de oude mens of in de wereld. In principe, God gebruikt ons omdat we in die oude wereld niks voorstellen. Dat is het eigenlijk. Opdat zijn kracht in onze zwakheid zal volbracht worden. Was de bedoeling. Die heb je toch, hè? En als ik het er toch over heb, wat er in hetzelfde schriftgedeelte ook staat, dat de heidenen begeren wijsheid, de Grieken althans, en de Joden begeren tekenen, en dat doet God tegenwoordig ook andersom. Maar ja, moet je niet hard roepen, krijg je helemaal geen mensen meer in je samenkomsten. Hè? Of was ik nou te snel? Doet God ook andersom. Hij geeft geen tekenen meer. Die tekenen hebben de Israël in de tijd, aan wie zoveel tekenen gedaan zijn, niet tot God geleid. Hebben niet tot gelovigen gemaakt. En dus doet God het zonder tekenen. En zou zijn stem op straat niet verheffen en al dat soort dingen meer. Weet u wel, nog door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En dat soort uitspraken. God doet geen tekenen in onze dagen. Dat is de regel. Wat God individueel met u doet in uw persoonlijk leven is prima, maar daar heb ik niets mee te maken. Gaat me ook niks aan. Dat is uw verantwoordelijkheid en uw relatie met de Heer. Maar waar het gaat om de positie van de gemeente in deze wereld, zal ik maar zeggen, de verantwoordelijkheid die de gemeente in de wereld heeft, God doet geen tekenen. En geeft geen wijsheid. En het streven naar wijsheid, een erkenning van christelijke wijsheid zogenaamd in de wereld, werkt alleen maar averechts. Is tegen de wil van God, is niet zijn plan. Heb je dat nog? Dat is wat hier staat. Het onedele, het zwakke. En daarom is het een wonder dat God alsnog na een paar duizend jaar alsnog zijn werk zal doen via dat Joodse volk. Notabene een volk wat in de wereld helemaal geen positieve reputatie heeft, in tegendeel. Ik heb het er niet over of het terecht of ten onrecht is. Hij vraagt u niet aan mij wat ik ervan vind, want ik vind daar helemaal niks van. De Bijbel zegt dat gewoon. En iedereen weet dat het Joodse volk altijd en overal vervolgd is geworden. En uitgedreven en uitgemoord, voor zover men dat geregeld kon krijgen, althans. Enzovoort. Het is een gehaat volk. Zulk personeel neem je toch niet in dienst? God wel. Toch? En in onze dagen geldt precies hetzelfde. Wij heidenen, naar het vlees, het zwakke en onedele, enzovoorts. God maakt ons, u, mij, bekwaam om hem te dienen. En als u dan toch een teken zoekt, beschouw dit dan maar als een teken. Toch? Nou goed. God heeft de dwaze deze wereld uitverkoren. Het zwakke, het onedele. In Efeze 1 vers 4 waren we al. Gelijk hij ons uitverkoren heeft. In hem, logischerwijze. En daarna kom ik terecht in 1 Thessalonicenzen 1. 1 Thessalonicenzen 1. Vers 4. Waar de apostel spreekt over de Thessalonicenzen en zegt, ik ben zonder ophouden gedenkende, vers 3, het werk uws geloofs, het werk uws geloofs, zijn werken die voortkomen uit geloof, praktische dienst aan de Heer dus, en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus voor onze God en Vader, wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Wetende uw verkiezing. En dat betekent niet meer dat men weet dat men verkozen of uitverkoren is. Maar dat betekent uiteraard dat men zich bewust is van wat die verkiezing met zich meebrengt. Uitverkiezing is verkiezing om hem te dienen. Om heilig te zijn, om dat woord te ontvangen, te bewaren en inderdaad, en dan zeg ik het iets terughoudender, om inderdaad verantwoording af te leggen, eventueel van de hoop die in ons is. Dat is toch bescheiden genoeg, hè? En wat ruimer, om te verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis getrokken heeft tot zijn wonderbaar licht. De Thessalonicenzen wisten dat. En dat blijkt ook uit wat hier staat, waar Paulus zegt, gij zijt onze navolgers geworden, en navolgers des Heren, en gij hebt het woord aangenomen in vele verdrukking, met blijdschap des Heilige Geestes, vers 7, alzo dat gij voorbeelden geworden zijt voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe, want van u is het woord des Heren luidbaar geworden. Het heeft geklonken namelijk. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van nodig hebben iets daarvan te spreken. Enzovoort. De Thessalonicenzen waren evangelisten. Ze verkondigden het woord. En niet alleen in Thessalonica, maar in heel de omgeving. Want, weet dat, Macedonië en Achaïe bij elkaar opgeteld is ongeveer het tegenwoordige Griekenland. Niet maar in één plaats, maar in het hele land, om zo te zeggen. Dat is de positie van uitverkoren volk. En daarna 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. 2 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 13. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt, dat God u van den beginnen verkoren heeft tot zaligheid. En onder zaligheid niet te verstaan de wedergeboorte als zodanig, maar wat erop volgt. De zaligheid der ziel heet zoiets bij gelegenheid. Hè? God heeft ons, sinds wij wedergeboren zijn, verkoren om hem te dienen. Tot zaligheid, in heiligmaking des geestes, want die geest zou ons daarin leiden, zou ons brengen naar die zoonstelling enzovoorts. Kortom, die geest zou in ons werken en in ons ook vrucht dragen, van binnenuit. Maar niettemin naar buiten toe, uiteraard. En eventueel ook zichtbaar. God heeft u van het begin verkoren tot zaligheid. Vers 14, waartoe hij u geroepen heeft. Want uitverkiezing en roeping zijn ook synoniemen. Hè? Roeping... Ik zeg altijd, roeping is een primair roeping tot zoonstelling. Roeping tot een erfenis, maar het is in wezen hetzelfde als uitverkiezing en het vervolg erop, predestinatie. En daar gaat het hier ook om. En tot deze uitverkorenen wordt dan vervolgens gezegd, vers 15, zo dan, broeders, staat vast. Ik struikel altijd over, zo dan, broeders, omdat we nog een tekst hebben die zo begint. In 1 Korinthe 15. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En hier in 2 Thessalonicenzen 2 vers 15. Zo dan, broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn, het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief, enzovoorts. En dan weet u meteen wat die inzettingen zijn die aan de Thessalonicenzen geleerd zijn. Dat zijn die dingen uit 1 Korinthe 15 vers 58. Zo dan, broeders, zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren. En weer 2 Thessalonicenzen 2. Zo dan, broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn. Wat wij leren is dat we altijd overvloedig zouden zijn in het werk des Heren. En het werk des Heren, weten wij ook wat het is? De roeping van een volk voor zijn naam. En onze praktische dienst aan de Heer ligt dus binnen de gemeente. Begrijp me goed, ook evangelisatie is een werk tot opbouw van de gemeente. Weliswaar naar buiten gericht, maar opdat aan de gemeente zou toegevoegd worden. Het is dus gericht op de gemeente. Dat wil zeggen, op Christus en op zijn lichaam. Dat is het werk des Heren. En dat zou in onze levens, in onze agenda, waar dan ook maar, zou bovenaan moeten staan. Dat is regel 1. Ja, ik weet niet beter, ik heb nooit anders geleerd, nooit anders gezien, van huis uit. Dus wat dat betreft ben ik bevoorrecht. Maar als er één regel was die bij mijn ouders thuis gold, was altijd het werk des Heren gaat voor. Dus er was een heleboel wat voorging en er was ook een heleboel wat nooit aan de orde kwam. Omdat ja, het werk van de Heer ging voor. Zo is dat. Of dat leuk is, nee, denk het niet. Had het dan anders gemoeten? Nee, denk het niet. We blijven die lessen in elk geval. Ik ben er stellig van overtuigd dat dat Bijbelse waarheid is en dat dat de essentie is van wat we dan maar weer noemen de christelijke ethiek. Namelijk het werk van de Heer gaat altijd voor. Onze dienst aan hem en dus onze dienst aan broeders en zusters, want dat is hetzelfde, gaat altijd voor. Daar zal ons leven op gericht zijn. Al het andere zal daaraan ondergeschikt zijn. Hoe dat er in de praktijk uitziet, daar waag ik me niet aan meer. Want zodra ik dat ga doen en voorbeelden ga geven, struikelt iedereen altijd over de voorbeelden. Dus u krijgt die van mij niet meer voor straf. Want ik denk dat je dan toch wel wat mist. Ja, dan moet u het zelf maar bedenken. Hè? Nee, niet ook niet. Ik geef geen voorbeelden meer. En als ik het toch geef, dan noem ik dezelfde dingen die ik niet al te lang geleden ook al eens gezegd heb op dezezelfde plaats. Dus die voorbeelden veranderen dan niet. En dan kunnen u weer overvallen als u dat wilt. Ik geef ze niet. Dit moet voldoende zijn. Je leest niet over die gelogen wie zij waren. Nou ja, één was de rentmeester der stad, dat weet je dan toevallig. En verder weet je het niet. Wie waren die mensen, wat deden zij, welk milieu kwamen zij, wat is hun kostwinning. Je weet er verder niet, hoe dachten zij, wij weten er allemaal niets van. En het hoeft ook niet. Wat wij ervan weten is dat de kinderen Gods waren, gewijd aan de dienst aan God, en dat ze continu worden opgeroepen om zich, om dat te realiseren. Dat wil zeggen, om de handen en voeten te geven. Zijn dat fatsoenlijke termen dan van tegenwoordig? Om dat ten uitvoer te brengen. Zie. Wij zouden ons aanbieden aan de Heer en zeggen, Heer, hier ben ik, ik weet wie ik ben. Een kind van God, een lid van dat koninklijk priesterlijk volk, een dienstknecht van u, een krijgsknecht van u, geeft u me maar wat te doen. En die geeft je wat te doen hoor. Echt. Misschien niet wat je gedacht had of wilt, maar ik blijf erbij dat je daarmee beter niet kunt bemoeien. Geef het maar uit handen. Geef uw lot in handen van de Vader. Moesten wij vroeger zingen, we hadden geen flauw idee wat het betekende. Dat zingt het ook makkelijker natuurlijk. Maar, ja. Ja. Maar goed. Maar dat is wat wij zouden doen. Dat ik het aanhaal is om te laten zien dat dat niet nieuw is. Dat ik bedenk dat niet ter plekke of zoiets. Dat is algemeen oude christelijke traditie en bovendien volstrekt bijbelse. Nou goed. Ik noem er nog één, tot slot, uit Colossense 3. Colossense 3, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, een variant, dus vers 1. Colossense 3, een variant op Matteüs 5, maar die hadden we al, zoek eerst het koninkrijk Gods. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En de specifiek gemeentelijke variant is, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. We zoeken Christus namelijk. Zittend aan de rechterhand Gods, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. als hoofd van de dienst aan God, en daarmee als hoofd van de gemeente. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Vers 8. Maar nu legt ook gij dit alles af. Vers 9. Ligt niet tegen elkaar terwijl gij uitgedaan hebt. Hebben die? Dood dan. Leg dit alles af. Gij hebt uitgedaan. Die oude mens. En dan vers 10. En aangedaan hebt de nieuwe mens, alsof het een kledingstuk is. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernield wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. De nieuwe mens wordt alsnog vernield. Is bezig vernieuwd te worden. Het begin is er bij de wedergeboorte, maar dat gaat verder uiteraard. Net zo goed als bij de natuurlijke geboorte het begin er is. Maar dan begint het pas goed, denk ik altijd. Hè? Toch? Dan moet het kind groot worden en van alles leren. Dat gaat niet zomaar. Nee, Hans, jij bent wel groot geworden. Dat is waar. Maar je moet nog een boel leren. Maar het leek me toch beter om uit te leggen. Maar vanuit... Aangedaan op de nieuwe mens die vernield wordt. U weet wel van de nieuwe mens die vernield wordt van dag tot dag, lezen we ergens. Hè? Die vernield wordt tot kennis, gemeenschap eigenlijk. Naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft enzovoort. Vers 12, zo doet dan aan. Want er staat drie keer, dood dan, legt af en doe uit. Maar er staat ook drie keer aangedaan hebt, vers 10, vers 12, zo doet dan aan, en vers 14, en boven dit alles, doet aan de liefde. Alsof het een kledingstuk is in dezelfde betekenis van het aan. Liefde zou de drijfveer moeten zijn in onze levens. En dit keer is het niet Freudiaans, hè? Maar die had ook zo'n variant daarop. Hè? Liefde, nou ja, wat het maar was, drijft de mens. Ja, dat is een karikatuur van geestelijk leven. Waar inderdaad liefde voor de Heer en daardoor voor elkaar, dat zou ons moeten drijven. En dus zouden we inderdaad, Efeze 4, ons benadigen te bewaren de geestelijke eenheid. Dat komt uit die liefde voort. Natuurlijk doe je dat. Als die liefde daar is. Maar liefde is vrucht van de geest. Dat wil zeggen, die geest moet dan ook de gelegenheid krijgen om zijn werk aan ons en in ons te doen. En de vrucht daarvan is die liefde. Dus vers 12, doet dan aan als uitverkorenen, en zo kom ik in dit vers terecht via dit woord, als uitverkorenen Gods, als heiligen, maar die hadden we al als synoniem voor het uitverkoren volk, en beminden, maar die hadden we ook al. Al was het maar onder vader en wil. Als uitverkorenen Gods, als heiligen, van Gods wegen geheiligd. Als beminden, van Gods wegen bemind, dan wel ontfermd. Rugama, weet u nog? Doe dan aan de innerlijke bewegingen, motieven. Der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. En als ik u gevraagd had, waar staan die woorden? Barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Dan had u meteen geroepen. Staat er niet eens onder, jongens. Gelaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is. En dan vind je deze woorden terug. Dat is waar het over gaat, ja. En daar zouden we ons op richten. We zouden ook bedenken dat deze dingen vrucht van de geest zijn en dat we ze niet zouden bestrijden, maar dat het inderdaad in overeenstemming is met de wil van God. Alleen het hele punt is dat dit soort zaken, barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, dat dat dingen zijn die ons in de wereld als zodanig worden afgeleerd. Want daar moeten we tegenovergestelde zijn. We moeten carrière maken, immers. We moeten groeien, we moeten macht ontwikkelen, rijk worden, weet je veel wat, assertief zijn en dat soort zaken meer. En met Met barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid kom je niet ver op dat pad. Daar word je alleen maar arm van, broeder. Dat levert geen geld op. Dat brengt je niet naar voren in de vaart der volkeren, heet dat. Maar integendeel. Maar dat is nou juist de wil van de Heer. Opdat we op hem zouden vertrouwen. En als er toch iets is waar we voor opkomen, is het zijn zaak. Uw geld, de zaak, de roem, de eer, of hoe het maar heten mag, dat lied. Hè? De zaak waarvoor wij staan. Geld, zijn zaak. Dat zou het moeten zijn. En niet de onze. Nooit. En vervolgens, verdragende elkander. Daar heeft men het volgende op gevonden. Degene die men niet verdragen kan, die excommuniceert men. Ik vond er net een woord, een mooi woord voor eruit gooien. Excommuniceren. Als men een broeder of zuster niet verdragen kan, dan royeren we hem als lid van de gemeente, zal ik maar zeggen. Zeggen hem dat hij geschrapt wordt en niet meer mag komen en dat soort dingen meer. Zo gebeurt dat toch? We bepalen toch wie er wel bij mag horen en wie niet. En daarna is het elkaar verdragen iets eenvoudiger geworden. Niet veel, maar een beetje wel. Alleen weet je nooit waar de grens ligt bij het excommuniceren, zal ik maar zeggen. Of iets er nog mee door kan of niet. En daar gaat de discussie dan vervolgens altijd over. Maar goed, hier staat verdragende elkander. Dat is het tegenovergestelde van excommuniceren. En zo staat het ook inderdaad in Romeinen 14. Degene die zwak is in het geloof, trek die tot je, staat er. Zwak vertaald met neemt aan. Maar er staat een veel sterkere uitdrukking. Zie? Wij zouden elkaar leren verdragen als kinderen gods. En we zouden elkander vergeven. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, want je hoeft natuurlijk niet tegen iemand een klacht te hebben. Je kunt het beter niet hebben, dan hoef je ook niks te vergeven. Dat meen ik. Waarom zou je klacht hebben tegen iemand? Dat is alleen maar lastig. Moet je weer vergeven. Als je daar moeite mee hebt, moet je zorgen dat je geen klacht hebt over iemand. Je kunt je trouwens, zei Petrus, beter helemaal niet met eens anders doen, bemoeien. Staat daar. Dat meen ik. Ja. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. Nou, dat lijkt me een argument waar niemand tegenop kan. De Heer heeft ons verdragen en verdraagt ons nog. Heeft alle reden om klachten over ons te hebben, om klachten tegen ons te hebben, maar hij vergeeft ons. We leven uit de rijkdom van zijn genade. En consequent lijkt mij dat we die genade dus ook anderen schenken. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat je dus in het werk des Heren met iedereen moet samenwerken of moet kunnen samenwerken, dat is een heel ander verhaal. We hebben het hier gewoon over kinderen gods in een persoonlijke relatie. Nou goed. En het andere verhaal staat ook in de Bijbel, maar dat is vandaag mijn onderwerp niet. Wij zouden de liefde aandoen, waarbij dus al die andere dingen uit vers 12, barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, samengevat worden in dat ene woord, zoals trouwens ook in Galaten 5 vers 22 gebeurt. Boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de volmaakte band. En dan vers 16, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En soms heb ik de indruk, ik zeg het terughoudend, misschien zit ik ernaast, dat weet ik niet, maar soms heb ik de indruk, dat is eerlijk dan, hè? Soms heb ik de indruk dat dat woord van Christus pas rijkelijk in ons kan wonen, in alle wijsheid en alles wat er verder staat, als wij eerst zoeken de dingen die boven zijn. Eerst de voorafgaande verzen. Dat wij afleggen aangaande de oude mens met zijn werken en aangedaan hebben de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis, enzovoorts. En dan pas werkt het. Net als in Romeinen 12, als men niet eerst zijn lichaam gesteld heeft tot levend heilig God wel behagelijk offer, wordt men niet veranderd in denken. Kun je wel dingen uit je hoofd leren en onthouden, misschien, maar dat is geen verandering van denken. Dat is pas als men eerst bereid is om de Heer te dienen in de praktijk. Dan wordt men veranderd in het denken. En dan proeft men wat de goede, welbehagelijke wil van God is. Ik denk dat het hier net zo goed net zo is, als men namelijk niet eerst de consequenties trekt uit de dood en opstanding van Christus, waaraan wij deel hebben gekregen. Als men niet eerst die oude mens aflegt en de nieuwe mens aandoet, kan men toch niet komen tot het woord van Christus, wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Toch? En laat staan bij, en leert en vermaant elkander, want wat zouden we elkaar dan leren en waarmee zouden we elkaar vermanen? Dat we beter onszelf kunnen vermanen dan. Hè? Toch? En zo komt men tot psalmen en lofzangen en geestelijke liederen zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet, let op, al wat gij doet, met woorden of werken, al wat gij doet, het wordt herhaald in vers 23... Ik lees eerst vers 23. Al wat gij doet, doet dat van harte, vanuit het hart en met heel uw hart, als voor de Heer en niet voor de mensen. Ook al is het voor de mensen, dan kun je het nog wel doen als voor de Heer. Dat is je eigen instelling. Al wat gij doet. En er staat er ook, wetend dat gij van de Heere zult ontvangen het loon, de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus in alles. Ja, ook wat je voor je baas doet, zal ik maar zeggen. In het gewone dagelijks leven, alles wat gij doet. Is dat prettig? Ik moet zeggen, ja. Want dan hoef je van andere mensen niks meer te verwachten. Ben je ook niet van afhankelijk? Vind je ook je blijdschap en vreugde niet in? Of anderen wel waarderen wat je doet? Dat vind je bij de Heer die je dient. En in vers 17. Al wat gij doet met woorden of werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Het grote voorrecht dat wij als kinderen Gods hebben, is dat wij inderdaad kinderen Gods, dienstknechten van God, slaven, hoe vrij ben je dan, slaven van God, van Christus geworden zijn, met als gevolg dat al wat wij doen, wat het ook is en onder welke omstandigheid ook, dat al wat wij doen gewijd is aan de Heer. En als we ons dat bewust zijn, ook nog, dan geeft ons dat in de praktijk ook inderdaad die vrede en blijdschap enzovoorts. En dan pas is er ook die ruimte van het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Dan leer je de betrekkelijkheid van het leven als zodanig inzien, maar aan de andere kant de grote volheid, ik heb zo gewoon geen ander woord, van wat de Heer ons in Christus geschonken heeft. Een geweldige positie, nu reeds, waardoor wij verlost zijn uit Egypte. Weliswaar nog niet in het beloofde land, maar nog in een woestijn. Maar in die woestijn zouden wij de Heere dienen, de Heere offeren en de Heere een feest vieren. En dan is het leven ook inderdaad een feest. Ik weet alleen niet wat voor idee u hebt bij feest. Maar ik persoonlijk ben van mening dat als je zo mag en kunt leven, dat je in alles, onder alle omstandigheden weet dat je een kind van God bent. Al wat je doet aan de Heer kunt opdragen, zeg ik, doe het voor de Heer, want ik ben zijn kind, ik doe het zo goed mogelijk. Ik weet wel dat anderen daar voordeel van hebben, maar daar gaat het toch niet om. Het gaat erom, wij doen het voor de Heer. Zie? En dan is het leven een feest. Geeft ook inderdaad bevrediging, wat het ook is wat u doet. Hebt u dat? En als u dan nog de gelegenheid krijgt, want dat kan ik niet nalaten, als u dan nog de gelegenheid krijgt om rechtstreeks betrokken te zijn bij de prediking van het woord als zodanig, wel, beter kun je het niet treffen. Zullen we de Heer danken? Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen als die God van hemel en aarde, die ons verlost heeft en uitverkoren heeft verlost heeft uit het diensthuis, uit de slavernij van deze wereld. En we danken u dat we uit uw woord mogen leren verstaan dat wij op grond daarvan leden geworden zijn van dat uitverkoren volk in onze tegenwoordige tijd. En dat u ons gemaakt hebt tot uw dienaren. Opdat we in de eerste plaats zouden onderwezen worden door u in uw woord. En ook betrokken zouden zijn rechtstreeks in dat grote werk, dat verborgen werk, maar dat grote werk dat u in onze dagen volvoert. Wij danken u ook dat we uit mogen zien naar de openbaring van dat alles. Naar de dagen waarin uw tegenwoordige werk ook aan de wereld en aan het natuurlijke Israël zal worden getoond. Uit mogen zien naar die dagen waarin uw nu nog verborgen koninkrijk geopenbaard zal worden aan en in de wereld. Maar in afwachting daarvan mogen wij ons het voorwerp weten van uw bemoeienis. Mogen beseffen dat u een goed werk aan ons begonnen hebt en dat wilt voleindigen tot op de dag van Christus. Dat u ons verantwoordelijkheid geschonken hebt, opdat we daarin zouden wandelen. In de wetenschap dat onze arbeid niet ijdel is. Omdat het uw werk is en omdat u beloont de arbeider die zijn loon waardig is. Wij danken u daarom dat we deze dingen mogen leren verstaan en ook in de praktijk mogen leren praktiseren. Dat wie wij ook zijn, zwak en onedel naar de normen van deze wereld, dat we niettemin geworden zijn tot koningen en priesters voor onze God en Vader. We danken u dat u ons daartoe bekwaam gemaakt hebt, dat u ons de kracht geeft ook om deze dingen te praktiseren, wanneer wij slechts ons volkomen overgeven aan u. Daarom danken u dat we in alle vrijmoedigheid tot uw troon der genade mogen naderen en u mogen vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Amen.